Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil bij het verleden. Ik zeg hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet. Nieuwe inzichten. Nieuwe wegen. Bij Ezechiël is daar in hoofdstuk 18 al iets van te merken. En daar duiken een paar nieuwe dingen op. Ik zal er gewoon een paar noemen. Individuele verantwoordelijkheid. Wij zeggen dat is toch heel normaal. Maar stond er niet in de wet van Mozes, in het eerste gebod, dat God een naijverig God is, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen en soms wel tot in het derde en vierde geslacht? En psychologisch gezien is dat toch ook een wetmatigheid, dat we zeggen ja, maar als, of boontje om zijn loontje. Ezechiël wil daar niets van weten. Kinderen hoeven niet te boeten voor de zonde van hun ouders. En daarmee krijgt de Allerhoogste van God in de geschiedenis van Israël een hele andere plek. Een ander gezicht. Het is niet die strenge God. We spreken ook heel vaak als God als rechter. Maar hij krijgt hier een ander gezicht. Die strenge God van het verbond wordt hier een persoonlijke en een liefdevolle God. Een God die door de oppervlakte heen kijkt. Hij kijkt recht in het hart van mensen. Naar ieder persoonlijk. Het wordt een meer genadige God. En dat is eigenlijk heel erg nieuw in die traditie. Want dat gesloten systeem waarin je alles kon uitrekenen, wordt opengebroken. Het wordt groter. Maar ja, voor dat volk Israël misschien daardoor ook wel onbegrijpelijker. Het komt dichterbij, maar je moet wel openstaan voor dat wonder. Dat die wetten te midden van al die ellende en toch wel doorgang vinden. Maar hoe gaat dat dan? Want God wordt ineens meer persoonlijk en individueel voor jou. En een andere nieuwigheid, daar had ik het in de inleiding ook al over, dat het is een priester. Hij is profeet en priester. Voor de ballingschap stonden profeten en priesters meestal lijnrecht tegenover elkaar. Ze stonden haaks op elkaar. Het botste ook vaak. Want je had de tempelcultus, de machthebbers, en je had de priesters. En we hebben bij Jeremia gezien hoe kritisch dat eraan toe gaat. Dat die kloof eigenlijk tussen priesters en kerkelijke machthebbers, om het zo maar te zeggen, niet meer te overbruggen leek. De werkelijke bedoeling van God werd in het gewone dagelijkse leven niet meer beleefd, niet meer gevoeld, niet meer gesnapt. Die tempelcultus draaide ergens anders om. En nu komen ze weer samen. In één persoon, profeet en priester verenigd. Dus het kan wel. In Babel gebeurt er iets waardoor er zicht komt dat je dus wel het anders kan. Want het gaat over het geloof in God. En niet over macht en machtspolitiek. Het wordt duidelijk dat de Allerhoogste het leven wil. Dat staat er ook. De Allerhoogste wil het leven en uiteindelijk niet de dood. De weduwe, wezen, vreemdelingen, onderdrukte mensen zonder rechten, die komen weer in beeld hierdoor. En als je dan gaat nadenken over die wetten, want de wet werd niet terzijde gezet, dan komen ze in een ander licht te staan. Dan zijn die reinheidsvoorschriften worden belangrijk in de intieme kring van familieverbanden, van vriendenkringen. En daar zijn ze ook een belangrijke rol blijven spelen in de geschiedenis van Israël. En dan gaat het uiteindelijk niet bij die wetten om pietluttige haarkloverij. Maar dan gaat het om grotere dingen. Als het gaat om reinheid, om kosher, dan wordt dat heel diep beleefd. Dan gaat het om respect voor de ander. Respect voor de dingen om je heen. Respect voor de natuur, het voedsel wat je eet. En dan kun je er niet zomaar mee omgaan als alleen maar gebruiksgoed. Want als er respect is voor wat er om je heen is, ga je daar anders mee om. Als je respect hebt voor de ander, gaat het ook binnen familierelaties, binnen relaties aan zich, gaat het anders klinken. Want dan gaat het over intimiteit. Dan gaat het niet om je eigen belang of je eigen behoeftebevrediging. En dat is een soort nieuwe eredienst die de profeet aanreikt. En als je dan nadenkt dat als de tempel herbouwd gaat worden, dan zijn die wetten er nog steeds, maar moet die intense beleving er blijven? Je leidt je eigen leven op je eigen wijze. Je bent verantwoordelijk voor wat je zelf doet. En je krijgt een nieuwe kans in dat beloofde land en je mag op weg gaan in vertrouwen. En dan komt er een land in zicht van melk en honing, waarin de liefde de boventoon voert. Waarin de liefde van God gaat werken in het dagelijks leven. En niet de politieke macht of het eigen belang voorop staat. Niet het gesloten systeem. Het gaat niet om geld, eer of positie. Maar de liefde van God wordt centraal gesteld. Waarmee de ander tot zijn recht komt. De ander groter achter dan jezelf. En 5 eeuwen later komen we dan terug bij hoge priesters en oudsten die weer aan de macht gekomen zijn. En ze hebben het nog steeds niet gesnapt. En de hoer en de tollenaar wel. Want kennelijk is dat koninkrijk van God wat al onder ons is, dat lezen we heel vaak, dat zeggen we heel vaak, is toch moeilijk te realiseren. Dat koninkrijk van God wat begint bij de geboorte van een kind. Dat koninkrijk van God waarin we woorden spreken als wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En wie onderop ligt zal bovenop komen. Waarom creëren we dan niet een beetje zekerheid, zou je zeggen? En dat gebeurt dus ook weer. Zekerheid heeft vaak te maken met macht. Met het vasthouden van macht. Met het inkaderen van dingen. En als je harde kaders zet, krijgt de liefde geen ruimte meer. En vandaag de dag is het wel heel spannend om eigenlijk bij die vraag van de hoge priesters te beginnen. Ik weet niet of u hem goed gehoord heeft. De vraag naar rechtvaardigheid. Rechtvaardiging. Wat is jouw legitimatie dat je dit mag doen, dat je dit mag zeggen? Het is een vraag naar, wat doe jij hier? Wat doe jij hier en met welk recht doe je dat? Wie ben je, is de onderliggende vraag. Kan je je identificeren? En die vragen worden aan ons ook in onze maatschappij gesteld. Ze zijn alomtegenwoordig, wie ben je? Wat ben je? En als we het hebben over identiteit, hebben we het ook over papieren. Want er zijn ook heel veel mensen in Nederland ongedocumenteerd. Sommigen legaal, anderen illegaal. We stellen elkaar vragen, wie mag hier wonen? Wie hoort hier thuis? Wie hoort erbij en wie niet? We spreken en we zeggen ook tegen anderen dat ze moeten zwijgen. En de vraag naar rechtvaardiging, naar legitimatie, is een vraag naar identiteit. En aan sommige mensen wordt die uitdrukkelijk gesteld en aan anderen helemaal niet. En wie stelt die vraag? Met welk recht stellen we die vragen? De grap is dat Jezus die discussie aangaat. En eigenlijk profetisch ook weer belicht. Hij stelt een wedervraag. Door wie is Johannes gezonden? Is dat door mensen of door de hemel? Een wedervraag. En voor mij is een vraag altijd een uitnodiging om in gesprek te gaan. Om samen te zoeken naar een antwoord waar je in kan vinden. Maar dat gesprek komt nooit echt op gang. En uiteindelijk komen ze dus niet tot een gezamenlijke identiteit, wat misschien jammer is. En de grap is, als je dan verder leest, dan kom je de legitimatie vanzelf tegen. Dat zit in die gelijkenis. Want het gaat om het doen van de wil van de Vader. Een principieel onderdeel van geloven is dat. Doen wat God de Vader van je vraagt. En dat begint met inkeer en omkeer. En die vraag kunnen we onszelf elke dag stellen, ook als kerk. Als je jezelf tegenkomt in de spiegel, als je 's ochtends aankijkt. Maar ook als je andere mensen ontmoet. Is het mij ernst, de wil van de Vader? Ik denk dat Jezus in de voetsporen treedt van Ezechiël als hij spreekt en vertelt over dat koninkrijk van God. Jezus staat in de lijn van die profeten. Want het gaat om God die onder ons wil wonen. Het gaat om dat rijk, om die ander die ik mag dienen. Zodat we samen gelukkig worden. Het gaat niet om het vergroten van mijn eigen welzijn, mijn eigen macht, mijn eigen ik over de rug van een ander. Want daardoor worden we allemaal ongelukkig. En dat is een inzicht wat soms niet altijd makkelijk is om te verkrijgen. En je kan vragen, wisten de priesters, profeten, de fariseeën, de oudsten dat dan helemaal niet? Kenden die verhalen niet meer? Ja, natuurlijk kennen ze die verhalen wel. Maar liefde wil stromen. Liefde wil niet ingeperkt en ingekaderd worden door macht, vragen, wetten, regeltjes. En juist daar ontbrak het misschien wel aan. Dat het alleen in het verstand beleefd werd. Dat er alleen over nagedacht werd. Dat het niet beleefd werd. Dat het niet doorleefd werd. Want als het alleen bij verstandelijke kennis blijft, en alleen maar het opvolgen van een setje regels, het vasthouden van macht, dan sluit je het wonder op. En ik denk dat we het allemaal weten, dat als je de liefde op wil sluiten, het wonder op wil sluiten, dan stikt het. Als ik mijn handen bij de kaars hou, voel ik de warmte. Als ik ze er heel dicht omheen vouw, dan voel ik heel even heel veel warmte. Maar de kaars is wel uit. Liefde heeft ruimte nodig. Gods liefde heeft ook ruimte nodig. En je zou kunnen zeggen, ja, daar word je toch gek van, want Ezechiël is net die nieuwe weg gegaan. Jezus is er een aantal eeuwen weer op teruggekomen. En het gaat alweer mis. Arrogantie, eigendunk, eigen macht in plaats van liefde. En ik heb geen antwoord hoe je dat voor jezelf nou dagelijks zou moeten doen. Ik ben geen man van pasklare antwoorden, want ik heb ze niet. Maar ik denk dat als we bij onszelf nadenken in ons dagelijks leven, dat er best wel dingen zijn die in je opkomen. En ja, het gaat eens een keer fout. Maar we hebben ook mogen lezen dat als het een keer fout gaat, dat het niet gelijk een rekening is die je gepresenteerd krijgt. En soms heb je ook even een crisis of een tegenslag nodig om erachter te komen waar het fout gaat. En bij God mag je altijd opnieuw beginnen. Hoe moeilijk dat ook is. En hoe weet je dan, hoe weet ik dan wat de juiste weg is? Wat de enige optie is? In die wirwar van mogelijkheden of de beste optie? Ik zeg dan altijd, neem gewoon ook de tijd. Ga niet overhaast in actie schieten. Want dat is ook wel een valkuil die we vaak hebben. Dat we gelijk alles willen doen. Laat Gods geest ook in je werken, want we geloven dat er een geest is die ons inspireert, die ons de weg wijst. Net zolang totdat je iets van vrede krijgt die misschien je verstand te boven gaat. Tot inkeer komen. richting krijgen. Vrede. En met die vrede krijg je misschien ook de moed om op weg te gaan. En het mooie van God vind ik dat zijn naam is Ik Ben. Ik Ben. Je zou kunnen zeggen, wat God doet is zijn. En misschien is dat wel het beste antwoord op de vragen die op ons afkomen vandaag. Wat kan je het beste doen? Dat is zijn. Er proberen te zijn. Zijn voor die ander. Want het Koninkrijk van God is al onder ons. Dat hoeven wij hier niet in de wereld te brengen. Maar het gaat om die ander die ik dienen mag. Dat is vandaag. Dat is alles wat je hebt. Morgen komt later. Gisteren is alweer weg. Dit is vandaag met zijn vreugde en zijn pijn. Je zou kunnen zeggen, je hoeft maar één ding. En dat is zijn.
Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand. De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit. En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit. Dit is vandaag, het is alles wat je hebt, morgen komt later. En gisteren is alweer weg, dit is vandaag, met zijn vreugde en zijn pijn. Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt. En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt. Bedenk dan als je zicht verliest, je loopt in iemands licht. De aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht. Dit is vandaag, en het is alles wat je hebt, morgen komt later. En gisteren is alweer weg, dit is vandaag, met zijn vreugde en zijn pijn. Het is moeilijker dan laten gaan. De toekomst, het verleden. Maar je bent al hier, je kunt het aan. Gedragen door de ene. Thank you.
Amen.